De opname van de gemeente. Feit of fictie? Ik ga eerst een behoorlijk aantal Bijbelteksten lezen. Zet u even schrap. Maar ik wil het toch graag doen. Ik heb echt overwogen om het niet te doen, om één of twee teksten te lezen. Maar misschien is het goed om ze niet alleen te noemen in de preek, in de inleiding, maar ze ook te lezen met elkaar. Ik begin in het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 14 en dan hoofdstuk 17. En dan gaan we naar de eerste Korinthebrief. Nou ja, daarna zal ik het nog een keer zeggen. Maar eerst graag een stukje tijd inruimen voor het lezen van het woord van God zelf. Johannes hoofdstuk 14. Uw hart worden niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen, anders zou ik het u gezegd hebben. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en u plaats bereid heb, kom ik weer en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Johannes 17, vers 6. Ik heb uw naam, zegt de Heer Jezus in zijn gebed, geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Ze behoorden u toe. En gij hebt hen mij gegeven. En ze hebben uw woord bewaard. Vers 24. Vader, hetgeen gij mij gegeven hebt, ik wil, dat is diezelfde groep, door God gegeven aan de gemeente, aan de Heer Jezus. Vader, hetgeen gij mij gegeven hebt, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn om mijn heerlijkheid te aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging van de wereld. En dan uit de eerste brief aan de Korintiërs. Ik doe het maar in de volgorde waarin ze voorkomen in het Nieuwe Testament. 1 Korintiërs hoofdstuk 15 vers 20. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Vers 23, maar ieder in zijn eigen rangorde, Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst, daarna het einde. Dan hetzelfde hoofdstuk, maar dan vers 50. Dit spreek ik evenwel uit, broeders, vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden, want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Nu naar de eerste brief aan de Thessalonicenzen, waar Paulus drie sabbatten lang heeft gediend, dus laat maar zeggen drie weekenden. En in drie weekenden is daar een gemeente ontstaan. Dat gaat vlugger dan vandaag. En in die drie weekenden is er van alles gebeurd. En dan zegt vers 9 van hoofdstuk 1. Want zelf verhalen zijn van ons hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt. Om de levende en waarachtige God te dienen en uit de hemelen zijn zoon te verwachten, die hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Hoofdstuk 4, heel bekend stukje, vers 15, 1 Thessalonicenzen 4, vers 15. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren, wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren zullen in geen geval de ontslapen heiligen, de ontslapenden, voorgaan. Want de Heere zelf zal op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods nederdalen van de hemel En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij, levenden die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen we altijd met de Heere wezen, vermaand, of je mag ook lezen vertroost, is hetzelfde woord. Vertroost elkander dus met deze woorden. Tweede brief aan de Thessalonicenzen. Hoofdstuk 2, 2 Thessalonicenzen 2, vers 1. Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem. Sommige vertalingen hebben daar ook zelfs onze bijeenvergadering tot hem. Hetzelfde hoofdstuk, vers 13. Maar wij behoren God te allen tijden om u te danken door de Heere, geliefde broeders, dat God u als eerstelingen zich verkoren heeft tot behoudenis in heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Zo dan, broeders, staat vast, houdt u aan de overleveringen die u door ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk geleerd zijn. En hij, onze Heer Jezus Christus en God onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft, trooste uw harten en maken ze sterk in alle goed werk en woord. En dan nog iets verderop in de Bijbel, in de brief aan de Hebreeën. En dan sluit ik af met een tekst uit het boek Openbaring. Maar eerst Hebreeën 10, vers 23. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden. Want hij die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. We moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, met elkaar aansporen en dat des te meer naarmate gij de dag ziet naderen. Tot slot, Openbaring 20, vers 5. De overige doden werden niet weer levend, voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn, en ze zullen met hem als koningen heersen die 1000 jaren. Tot zover het lezen van de vele Bijbelteksten. Er zijn nog veel meer Bijbelteksten die over ditzelfde onderwerp gaan. Stel dat u ze niet allemaal meekreeg, neem dan voor deze avond een cd'tje of een bandje en probeer thuis deze dingen op een rij te zetten, die teksten, en lees ze dan nog een keer. De opname van de gemeente, daarover is inderdaad heel veel te doen. Sommigen hebben het daar altijd over, of hadden het daar altijd over. Anderen hebben het daar nooit over. Het is maar in welke hoek je zit. Sommigen zeggen dat is voer nummer 1 en anderen zeggen dit moet je zo ver mogelijk wegschuiven, want er komt alleen maar narigheid van. Nu, alles is mogelijk. Maar het heeft wel te degen een diepe, diepe betekenis. En ik wil u vooraf zeggen dat ik echt geloof dat de Heer Jezus spoedig terugkomt en dat de opname van de gemeente geen fictie is, maar voor mij een heel duidelijk feit is. Dus ik ben wel gekleurd. Ik sta hier niet de onpartijdige jongen uit te hangen, want dat kan niet op dit punt, naar mijn overtuiging. De opname van de gemeente. De gemeente, is dat hetzelfde als de christenheid? Antwoord, nee. Allen die christelijk zijn, een beetje of een boel, horen bij de christenheid. Maar dat is niet hetzelfde als de gemeente. De gemeente bestaat alleen uit mensen die leven uit God hebben. Je mag het ook anders zeggen, dat zijn mensen die wederom geboren zijn. Leven uit God, niet leven uit jezelf, dat is die eerste geboorte. Maar nog een keer geboren is niet nog een keer op dezelfde wijze, niet nog een keer in de moederschoot ingaan, Nicodemus zat daar al mee. maar op een nieuwe wijze, op een nieuwe manier geboren, van God uitgeboren. Leven uit God. Hoe krijg je dat? Ik wil het niet raar zeggen, door bevruchting. Welke bevruchting? De Heilige Geest. Niet plastisch gaan denken in termen van seksualiteit, want dat bedoel ik helemaal niet. Maar Gods Geest werkt. Gods Geest overtuigt jou van zonde, van gerechtigheid en van oordeel, als je dat wilt. Gods Geest maakt duidelijk dat er maar één oplossing is voor jouw problemen, en dat is het geweldige kruis van onze Heer Jezus Christus. En als je de Heer Jezus kent, als je heiligt, als je verlosser, of als je hem nu vanavond zou aannemen, als je nu vanavond een keer hartelijk dankjewel gaat zeggen voor dat wat de Heer Jezus ooit heeft gedaan, dan ben je nu een kind van God. Dan gaat nu de Heilige Geest in je wonen. De Heilige Geest die al bezig was, die al aan het overtuigen was, die al aan het duwen was, om dat zo eens te zeggen, gaat dan in je wonen en maakt van jou een nieuwe schepping. Nieuwe geboorte. Helemaal nieuw. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Vanaf dat moment ben je een nieuwe schepping, heb je leven uit God. En mensen die dat leven uit God hebben, zijn door diezelfde Heilige Geest, ook al heb je dat nooit gemerkt, die zijn door dezelfde Heilige Geest aaneengevoegd. Door diezelfde Heilige Geest tot één lichaam gedoopt. Dat is een heel wonderlijk moment. Zonder dat je het merkte, zat je ineens in het lichaam van Christus. De Bijbel zegt dat zo. En ik denk niet dat daarover zoveel verschil van mening is. Daar zit het probleem ook niet. Denk het aan de opname van de gemeente. Tot zover spoort alles. En je komt ook niet in de hemel omdat je, laat ik maar zeggen, de opname ziet. Of gelooft in de opname van de gemeente als een feit. Je komt in de hemel omdat je gelooft in de Heer Jezus. Niet omdat je kennis hebt, maar omdat je geloof hebt. En niet algemeen geloof, dat heeft de duivel ook. Maar geloof in de Heer Jezus. Geloof dat de Heer Jezus het werk op het kruis van Golgotha volbracht heeft. En ieder die dat aanneemt, mag zich een kind van God noemen, heeft leven uit God. Maar de Bijbel maakt dus heel duidelijk dat je vanaf dat moment bij de gemeente hoort. En al die mensen die christelijk zijn, maar niet geloven dat de Heer Jezus het geweldige offer van God is en hem niet zien als de enige mogelijkheid om tot God te komen, en die dat nooit aanvaard hebben, die daarvoor nooit dankjewel gezegd hebben, die zijn wel christelijk, maar die zitten niet in de gemeente. Dat is moeilijk, hè? Want we hebben onze instituten, we hebben onze administraties, we hebben van alles. We kunnen fusies maken. Ja, ja, we zijn geweldige dingen aan het doen, fusies. We duwen ze gewoon met elkaar in één grote organisatie, maar dat zegt helemaal niets over leven uit God. Dat onderscheid is er dus. Maar alle die de Heer Jezus kennen en leven uit God hebben, zijn door dezelfde Heilige Geest aaneengesmeed. Dat is de eenheid des geestes, zo wordt het genoemd in Efeziërs hoofdstuk 4, die door de band des vredes ook geëtaleerd moet worden. Dat betekent in vrede en in liefde moeten we dat ook etaleren. Maar 1 Korinther 12 vers 13, ik hoop niet dat u mee te veel tekst achter vindt, maar het staat er dan toch maar, door de geest tot één lichaam gedoopt. Aaneengesmeed. Het lichaam van Christus. Daarover hebben we het. We hebben het dus niet over de christenheid. We praten niet over religiositeit. We praten niet over wereldgodsdiensten. We praten over de gemeente. En die gemeente is een heel uniek gezelschap. Dat is ook niet nieuw voor u, want dat heb u misschien al 10 keer gehoord. Dat unieke zit hem hierin dat wij al gezien waren voordat er mensen waren. Kijk, dat is natuurlijk moeilijk, hè? Dat zijn van die overleveringen, zeggen ze vandaag, waar die mensen mee aan de haal gaan, maar daar kun je helemaal niks mee. Nou, de Bijbel zegt dat wij uitverkoren zijn van voor de grondlegging van de wereld. Nou, vul maar in. Voordat er überhaupt iets was, voordat er iets bestond, ben jij uitverkoren om bij die gemeente te horen. Hoor je het goed? Je bent een heel uniek iemand, maar je hoorde bij die uitverkiezing. Aha, Calvijn. Predestinatieleer, boeken, kasten vol, uitverkiezing, struikelpartijen. Iedereen kan daar eindeloos over discussiëren. Klopt, is ook al gebeurd. Als u daar nu mee begint, bent u niet de eerste. Het buskruid is al uitgevonden. Maar waar het wel om gaat is dat alle die de Heer Jezus kennen, mogen zeggen Ik hoor bij het lichaam van Christus. Hij het hoofd, wij de leden. En dat lichaam van Christus is door God gezien voor de grondlegging van de wereld. Voordat er überhaupt iets was. Er is nog iets bijzonders mee. De Heere God heeft dat gemeente, die gemeente, dat lichaam van Christus, als een heel bijzonder geschenk gegeven aan de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt het zo, ik heb het met u gelezen. Het komt wel weer terug als je dit allemaal terughaalt. Ze waren van u, maar u hebt ze mij gegeven. Jij en ik samen zijn een geschenk aan de Heer Jezus. Ja, we zitten altijd met behoudenis en dan heb ik geen traan meer en dan ben ik van het probleem af en dan heb ik een fijne, prachtige stoel in de hemel met zo'n uitklapbankje, relaxed en zo. En dan zitten wij echt zonder enig probleem, eindelijk. En als ik er ben voordat jij komt, dan kijk ik naar jou en als jij er komt voordat ik er kom, dan kijk je uit naar mij natuurlijk. En dan hebben we elkaar daar weer ontmoet. En hoe was het laatste stukje? Was het moeilijk? Was het zwaar? Zo ongeveer gaan we dan met elkaar om. Is dat zo? Nou, ik ben ervan overtuigd dat we daar genieten. Ik ben ervan overtuigd dat we daar in geweldige zegen zullen zijn, op een prachtige plaats zullen zijn. Maar u bent een geschenk aan hem. Het gaat helemaal niet om u. Weet je dat we zo makkelijk altijd op onszelf gericht zijn, dat we helemaal niet toekomen aan het eigenlijke doel van God. Namelijk, wij zijn een geschenk namens God aan de Heer Jezus. Dus u bent een geschenk. Als je dat één keer snapt, snap je misschien ook dat je zelfs individueel een geschenk voor God bent aan de gemeente. Je bent niet de vraag van welke gave zou ik hebben, maar je bent een gave. Je bent een geschenk. Dat is heel belangrijk. Goed, dat is een apart onderwerp. Nu terug naar dit onderwerp. De gemeente, door de Heilige Geest aaneengesmeed, is een geschenk aan de Heer Jezus. Ze waren van u, maar u hebt ze mij gegeven. En wat zei de Heer Jezus? Ik ben zo blij met dat geschenk voor u. Heere God, mijn Vader. En ik wil dat ze bij mij zijn. Daar zal ik zelf voor zorgen. Ik ga ze halen. Ik wil ze mijn heerlijkheid geven. Ik heb ze mijn heerlijkheid gegeven. En ik wil dat ze bij mij zijn. En ze zullen in de tooi van mijzelf daar in de hemel staan. Alle glorie, alle heerlijkheid, alles wat maar denkbaar is, alles wat maar mooi is, dat doe ik met ze. Nu heb ik al twee stukjes tekst gehad, Johannes 14 en Johannes 17. En nu zegt de Heer Jezus, ik ga plaats bereiden, maar als ik dat gedaan heb, dan ga ik ze halen. Ik kom weer en u zult ook zijn waar ik ben. Ik wil je daar brengen waar ik zelf ben. Waar was dat? Nou, dat is niet de nieuwe hemel, dat voelen we. Dat is zelfs niet de hemel, dat is wat moeilijker. Dat is het huis van de Vader, want dat zegt hij zelf. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Daar ga ik heen, daar breng ik je. Daar wil ik je laten wonen. En ik wil dat je daar bij me bent. Jij en ik zijn geweldig gezegend. We hebben leven uit God. We zijn een nieuwe schepping. We hebben leven door de Heilige Geest die in ons woont. We zijn aan elkaar gevoegd. En we zijn lichaam van Christus geworden. We zijn gemeente geworden. En dat gezelschap, dat bijzondere gezelschap, is als een geschenk gegeven aan de Heer Jezus. En God had dat al lang in het vizier. Lang gezien, voordat wij dat zagen, voordat wij dat eindelijk doorkregen. En dit gezelschap gaat door de Heer Jezus daar gebracht worden waar hij zelf is. En nog sterker, hij wil dat wij daar zijn. En al de heerlijkheid die van hemzelf is, is ons deel. Nou, eigenlijk moet je dan pauzeren, geen koffie drinken, maar gewoon een lied gaan zingen. Heer, ik dank u, Heer, ik dank u, Heer, dank u, halleluja, Heer. Dat is een nieuw lied hoor, dat wordt nog geschreven, komt bij de bundel, wordt bij alle bundels toegevoegd. Ik bedoel gewoon te zeggen, dank de Heer nu eens gewoon en zeg, Heer, ik wil u daarvoor bedanken. Als je nu echt weet wie je zelf bent, verloren en schuldig, verre van God, onnoemelijk ver weg en niet in staat om bij God te komen. En je leert nu uit de schrift dat je zo geweldig gezegend bent. Dat zegt Paulus ook. gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Niet een klein beetje, alles. Onnoemelijk rijk, onnoemelijk bevoorrecht. Dit is nog steeds geen discussiepunt, dat voelt u. Dit wordt wel rijk, dit wordt wel fijn, dit wordt echt genieten. Daar kun je de Heer voor gaan danken. En dat wordt tijd. Elke dag. Zou de Heer ons ook willen helpen morgenochtend als de fiets het niet doet? Ja. Is dat het belangrijkste, dat de Heer ons helpt morgenochtend en overmorgen? Nou, nee. Niet onbelangrijk. Maar het belangrijkste is dat we geschenkt zijn namens de Vader aan de Zoon. En dat die Zoon met ons één wordt, opdat de wereld gaat erkennen dat de Heer Jezus in de Vader is en wij in Hem zijn. Ja, dat is taal uit Johannes 17. Is best moeilijk, is best diep. Maar het is wel wat er staat. Hè? Het is wel wat er echt gezegd wordt. Nou, allemaal een button op. Niet om vrijheid van meningsuiting. Daar zijn ze in de wereld mee bezig. Maar allemaal wel een button op. Ik ben een nieuwe schepping. Ik ben een geschenk. Ik hoop dat het werkt. En ik hoop dat je in je eigen omgeving iets uitstraalt van deze prachtige dingen. Die gemeente die hier nu op aarde is, die door God is uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld, die gemeente die als een geschenk gegeven is aan de Heer Jezus, die wordt nu gevormd. En de Bijbel zegt, 1 Korintiërs 15, ja, kijk, de eerste die op deze wijze, op een hele bijzondere wijze naar de hemel ging, dat was de Heer Jezus, de eerste in Christus. Nou, we geloven dat dat te maken heeft met de opstanding van onze heiland, dat heeft te maken met dat wat daar toen is gebeurd. De eersteling Christus. We hebben wel eens over die feesten des Heren gesproken. En een van de zeven feesten is het feest van de eerstelingsgarven. Die schoof de eerste bundel koren uit de nieuwe oogst. De garf van eerstelingen uit de gerstenoogst, weet je wel, samengebundeld. En die werd aangeboden op het tempelplein aan de Heren. Nu op het moment dat de priesters die garf eigenlijk in hun handen namen en aan de Heren zeiden, kijk, dit is het begin van de nieuwe oogst. Het is heel merkwaardig, stond de Heer Jezus op, precies op hetzelfde moment. Raar, hè, dat er zoveel harmonie in de Bijbel is. Het is helemaal niet raar natuurlijk, eigenlijk. Eigenlijk is het heel normaal. Je moet je voorstellen dat ze op het tempelplein bezig zijn en zeggen, dit is het begin van de nieuwe oogst. En de Heere zegt, begin van een nieuwe oogst. De eersteling Christus, daar heb je hem. Graftuin. Daar is het gebeurd. Dat is misschien contrast, maar het is op hetzelfde moment Gods lijn. De eersteling Christus. Hij is de eerste die al gegaan is. Daarna die van Christus zijn bij zijn komst. Aha, daar komt het komen van de Heer Jezus. Want wij die van Christus zijn, worden hier vandaan gehaald. Wanneer is dat moment dan? 1 Korintiërs hoofdstuk 15 zegt, bij Christus zijn, en het kan zijn dat een deel al ontslapen is, maar het kan ook zijn dat dat geheimen is aan Paulus geopenbaard, waar staat dat we niet allemaal zullen ontslapen, dat er nog een verandering in een ondeelbaar ogenblik, in een punt destijds, in het twinkling of an eye, zeggen ze ergens anders in de wereld, in een ondeelbaar ogenblik gaan die mensen de Heren tegemoet. Ja, dat is vreemd. We zijn zo aan deze aarde gekluisterd en we hebben eigenlijk geleerd gekregen dat dat hier moet gebeuren, hier en nu. Ja, dat is nog eens een nieuwe aarde, maar daar moet je dan maar aan werken. En als je goed je best doet, u weet het nog wel, hè, van die ontwikkelingen die er waren, van ja, daar moet je wat aan doen, de heelheid van de schepping. Dan gaat het hier veranderen. Hier. Hier ligt het. Nou, hier ligt het dus niet voor jou. Sorry, hier ligt het niet voor jou. Want je bent een geschenk. Een geschenk van God de Vader aan de Zoon. En dat geschenk van God de Vader aan de Zoon hoort daar waar die Zoon is. En dat is het huis van de Vader. Daarom bereidt de Heer Jezus daar een plaats voor je. En daarom zegt hij, ik wil dat ze hier zijn. En ik wil ze mijn heerlijkheid en mijn glorie geven. Hier in het huis van de Vader. Daar zullen ze genieten. Daar zullen ze die glorie zien. We horen hier niet. Daarom wordt de gemeente een gezelschap van vreemdelingen en bijwoners genoemd. Ze horen hier niet. We hebben hier niks meer te zoeken. We horen niet bij deze wereld. We zijn hier onbekend en gehaat, miskend. Vreemdelingen en bijwoners. Ons burgerschap is in de hemel, niet hier. U hoort hier niet. U bent op vreemd terrein. U hoort daar waar het hoofd is. En die is in het huis van zijn vader. Daar hoort u. En daarheen gaan we op weg. En nu zegt de Bijbel dat er een moment gaat komen dat wij naar hem zullen gaan. Dat is niet het einde van alle dingen. Dat is niet sowieso zomaar afgelopen. Een soort jongste dag waarin alles in één keer tot een einde komt. Dat is niet zo. Ik heb bewust de tekst uit Openbaring 20 erbij gelezen dat er een verschil is. Eersteling Christus, die van Christus zijn, zalig en heilig. En zalig en heilig is hij die deel heeft aan die eerste opstanding. De overige doden worden helemaal niet levend. Duurt nog even. We moeten nog 1000 jaren wachten. Dus of u nou denkt in termen van wel de opname of niet de opname, maakt niet uit. Er is in elk geval in de Bijbel verschil in moment. Er is een verschil van nu en er is een verschil van nu plus 1000 jaar. Dat is er in elk geval. Hoe je het ook uitlegt, hoe je het ook invult, dat verschil is er. Kun je niet onderuit, bestaat niet. Het staat er zo. Er is dus een verschil. Het is dus niet één eindpunt, één jongste dag waarin alles plaats heeft. Dat is kennelijk verschil. Maar het wordt nog duidelijker als u gaat ontdekken dat dat hele unieke gezelschap waar ik het steeds over heb vanavond, allen hoop ik hier, dat dat hele unieke gezelschap eigenlijk hier helemaal niet hoort. Al gezien is ver voor wij er waren, door Gods oog, dat dit bijzondere gezelschap hier vandaan gaat en daar zal zijn waar de Heer Jezus is. Ze horen hier ook niet. Weet u wel wie hier wel horen? Israël. Weet u wie in de toekomst hier op aarde zullen leven? Israël. En vele anderen met hem. Maar jij en ik, die nu op een hele speciale manier apart gezet zijn. Mag ik het zeggen met een tekst van vanavond, 2 Thessalonicenzen 2 vers 13. In heiliging des geestes, door de Heilige Geest heel bijzonder gemaakt en door het geloof in de waarheid. En Paulus zegt daar dat hij zijn evangelie, dat noemt hij zijn evangelie, het evangelie van God aangaande zijn zoon, dat hij door zijn evangelie ons de heerlijkheid van Christus heeft mogen verkondigen. Die heerlijkheid zal ons deel zijn. Dat is heel merkwaardig dat niet alleen de Heer Jezus dit zegt in Johannes 14, Johannes 17, maar dat ook Paulus dat zegt in 2 Thessalonicenzen 2. Ja, door de Heilige Geest apart, door de waarheid apart gezet, heel bijzonder gemaakt. En dit gezelschap hoort niet hier, krijgt de heerlijkheid van de Heer Jezus. Niet één van de alle andere gezegenden zal ooit de heerlijkheid van de Heer Jezus kennen, krijgen. Als wel zien, maar niet kennen, niet zelf hebben. Maar omdat u de Heilige Geest hebt ontvangen, bent u heel erg bevoorrecht. In heiliging des geestes. En van dit gezelschap staat dat de Heer Jezus, zijn bruid, zijn lichaam, zijn gemeente bij zich roept. We lazen in 1 Korintiërs hoofdstuk 15 dat er een moment gaat komen dat de laatste bazuin er zal zijn in een ondeelbaar ogenblik. Dan gaan de doden in Christus naar hem en de levenden worden veranderd. Dat stond ook in 1 Thessalonicenzen 4. Ik heb gelezen. De Thessalonicenzen, dus in 3 sabbaten onderwezen, verwachten de Heer Jezus. Ze waren daarmee bezig. En wij die al heel wat meer sabbaten achter onze kiezen hebben, wij zijn nauwelijks bezig met de komst van de Heer Jezus. Dan kunt u wel zeggen, ja, het was toen zo bang en zo verschrikkelijk moeilijk, dat ze moesten wel. Nou, als dat een motief is, dan wordt het tijd dat u het ook doet. Maar dat is ook akelig vandaag en knap bang geworden. En wat er vandaag allemaal aan onzin uitgekraamd wordt, het is niet te filmen. Ik ben, ik wou er wel een boek over open doen, maar dat is niet zo appetijtelijk. Het is vreselijk wat er gebeurt. Ik wil helemaal zeggen, als in de in de uitleg van 1 Thessalonicenzen gezegd wordt, ja, die mensen die hadden het gewoon moeilijk, die stonden onder druk, dat was heel zwaar in die tijd. Ja, dat die op de Heer Jezus zagen, ja, dat wel. Nou, dan heb je wel dubbele reden, vind ik, om daar ook naar uit te kijken. Dus nog een keer, gebruik het niet als een excuus voor die mensen voor toen, want dan ga je jezelf ook in de beklaagde bank zetten. Die Thessalonicenzen, die keken uit naar de Heer Jezus. En wat zegt die schrijver, de apostel Paulus? Ik deel u een geheimenis mee, een verborgenheid. Hij had dat mogen vertellen. Dat was een heel bijzonder evangelie. Nog een keer, dat noemt hij zijn evangelie. En dat evangelie door Paulus doorgegeven, dat wordt natuurlijk onder vuur genomen. Want dat moet weg. En dus is Paulus, ja, een vrouwenhater, hij heeft geen zicht op dit. En het was een orthodox iemand en een fundamentalist. Nou ja, al die termen die je vandaag hoort, die zijn al lang gebruikt in het bekritiseren van zijn dienst. Al lang. Maar hij zegt, ik deel u een geheimenis mee. Er komt een moment dat de bazuin zal klinken. En dat de doden in Christus, onze geliefden die ons voorgingen, eerst zullen opstaan. Wij zullen volgen. Wij zullen veranderd worden. Ik ben een beetje Piet Lut. Ik doe veel begrafenissen. Maar ik weiger de term de laatste eer te bewijzen. De laatste eer bewijzen te gebruiken. Dat doe ik niet meer. Ik had de laatste begrafenis was afgelopen vrijdag. Oude man 83, laatste eer. Nou, dat is niet lang. Dit is de eerste eer. Het is de eerste eer aan het opstandingsleven. We zaaien. Hoe begint een boer met zijn oogst? Ja, ploegen kunt u zeggen, eggen en zo van alles. Maar wat doet hij dan? Zaaien. Is dat het laatste van de oogst of is dat het begin van de oogst? Nou, als de Bijbel het begraven van een lichaam zaaien noemt, en zo noemt de Bijbel dat, wordt gezaaid een korrel, een lichaam, een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Dan is dat het begin van de nieuwe oogst. Dat is de eerste eer aan de nieuwe oogst. De eerste eer aan het opstandingsleven. Maar goed. De doden in Christus zullen eerst opstaan. En wij zullen veranderd worden. Het sterfelijke gaat onsterfelijkheid aandoen. Wij veranderen. In een ondeelbaar oog. We gaan naar de Heer. En we worden weggehaald met een kracht die God heeft getoond door de Heer Jezus uit de doden op te wekken en door hem aan zijn rechterhand te plaatsen. Die kracht, diezelfde kracht die God getoond heeft door de Heer Jezus uit de doden te doen herrijzen en door hem te zetten aan zijn rechterhand in de troon van de majesteit in de hoge, zoveel machtiger geworden dan de engelen als hij uitnemende, nou ja, Hebreeën 2, u leest het zelf. De Heer Jezus, dat bewijs, die kracht, die kracht wordt bewezen aan jou. Wat betekent dat concreet? Het betekent concreet dat de Heer Jezus vanavond kan zeggen, het is nu 8:55 op die klok achter mij, voor mij, achter jullie, dat het om 9:00 zover kan zijn. En als de Heer om 9:00 zegt, kom, bevelend roepen, stem van een aartsengel, bazuin Gods. Zijn komst gaat altijd met bazuingeschal gepaard. Bazuingeschal nummer 10 heeft te maken met het bijeenroepen, met het hele gezelschap bij de ingang van de tent der samenkomst roepen. Dat was toen nummer 10. Bazuinen, gebruikt werden ze om het hele volk van God bij de ingang van de tent der samenkomst te brengen. Nou, als het bazuingeschal des Heren wordt gehoord, wij worden dan bij de ingang van de tent der samenkomst gebracht. Door God geroepen, bevelend roepen, bevel. Niet van, als het je schikt, dan bevelend roepen. En de doden in Christus zullen eerst opstaan en wij zullen veranderd worden. Wij gaan in één keer heel anders zijn. Een verheerlijk lichaam. Ik probeerde dat al vaker te zeggen. Alles blijft achter. Alle autosleuteltjes liggen hier. Hebben de buren ook wat. Alles is anders. Wij gaan naar de Heer Jezus. We gaan hem tegemoet. In de lucht. Om daarna met hem terug te komen gelijk. Laat ik maar zeggen, eventjes een ontmoeting in de lucht en dan gelijk terug. Nee, dat blijkt nergens uit. Echt nergens uit. In elk geval zit daar 1000 jaar tussen. Ze zit daar een bepaalde tijd tussen. En de overige doden worden niet weer levend. Daar zit dus die 1000 jaar tussen. Daar zit absoluut een tijd tussen. We gaan naar hem. En wat zegt de Bijbel? We worden door de Heer Jezus in het huis van de Vader gebracht. Daar horen we, daar zullen we tot in eeuwigheid mogen blijven. Daar zullen we wonen. Daar is ons thuis. De Heer Jezus komt. Dat noemen we de opname van de gemeente. Is dat nu zo vreemd? Het staat in de Bijbel dat we door hem zelf daar gebracht worden. Er staat dat er binnenkort zoiets gebeurt als de doden in Christus en wij de levenden zullen veranderd worden. Er staat nog een keer in de Bijbel. Is dat nu zo vreemd? Is het dan toch een terugkeer naar hier? En op het gevaar dat ik nu een hele moeilijke uitweg ga nemen, waar ik misschien een beetje in kan struikelen, dat zou kunnen, wil ik het toch proberen. Ik las met heel veel opzet met jullie samen 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. Wij bidden u, broeders, met het oog op de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot hem. Dat staat er letterlijk. Dat heb ik met jullie gelezen. Dat woord bijeenvergadering tot hem komt nog een keer voor in de Bijbel. Komt maar 2 keer voor. Het is het Griekse woord episynagoge. Ik ga niet ingewikkeld doen. Maar Hebreeën 10, daarom las ik die andere tekst. Onderlinge bijeenkomst. Ja, daar bent u mee geplaagd misschien. Want u moest en u mocht niet verzuimen. En als u wel verzuimde, dan kreeg u de herders onder bezoek. En die blafte. Zo ging het bij ons, ja. Had je goede reden gisteren om niet te komen? Bam. Nou ja, moest je maar een smoes bedenken of zo. Maar daar gaat het niet over. Onze onderlinge bijeenkomst. Hetzelfde woord als onze bijeenvergadering tot hem. Onze bijeenvergadering tot hem. Onze onderlinge bijeenkomst. Bij hem zijn. In Hebreeën 10 is dat ingevoerd worden in het heilige der heiligen. Echt hoor, daar gaat het over in Hebreeën 10 vers 19 en verder. Ingevoerd worden in het heilige der heiligen. Is dat hier op aarde zijn? Is dat blijven waar je bent? Nee, weggevoerd worden, ingevoerd worden in het heiligdom. Daar waar de engelen zijn, daar waar de troon van God is, waar alles glorie is, waar alles schittering is. Ingevoerd worden in het heilige der heiligen. En nu, die uitdrukking is in Hebreeën 10 onze onderlinge bijeenkomst. Is dat om 10 uur, zondagochtends? Nou, ik hoop dat die vanmorgen om 6 uur plaatsvond bij jou. Dat meen ik heel serieus. Dat je echt een moment had, Heer Jezus, wat fijn dat ik even bij u mag komen. Wat fijn dat ik in mag gaan in het heiligdom. Dat ik bij de troon van God mag zijn. Is dat hier blijven? Nee, dat is hier in deze barre boze wereld een moment hebben van met hem zijn. Dat is onze onderlinge bijeenkomst. Ik hoop niet dat u het raar vindt. We hebben een afspraak met de Heer, zo nu en dan. Hè? 1 keer per week, mag. Maar als u het daartoe wilt beperken, bent u nog steeds arm, vind ik. U mag ook 1 keer per dag. U mag 6 keer per dag. Niet 5 keer, oké. 6 keer, 7 keer, nog mooier. Mag het ook, ja, mag ook 10 keer. Maar als je ingaat, zoals Mozes de legerplaats verliet en naar binnen ging, en als hij daar vandaan kwam, ja, een doek voor zijn gelaat deed, omdat zijn gelaat straalde, zo ongeveer. De opname van de gemeente wordt een bijeenvergadering tot hem genoemd. Een gaan naar hem. Een gaan in het heilige der heiligen. Het door hemzelf weggevoerd worden. En dan kun je nu van genieten door omgang te hebben met de Heer Jezus. Het is in deze wereld soms zo boos, zo bar. Maar dat zijn die momenten die je nu ook kunt kennen om te genieten. Goed, opname van de gemeente. Die gemeente gaat van hier. Blijft hier niet. Gaat weg, hoort hier ook niet. De gemeente wordt als een geschenk gegeven aan de Heer Jezus. Wat een eer is het. Een geschenk te zijn. Het bijzondere geschenk van God de Vader te zijn aan God de Zoon. Nu komen de vragen. Wat gaat er dan met al het kerkelijke leven gebeuren? Nou, de gebouwen staan er nog. De administraties zijn er ook nog. En misschien is er aanstaande zondag wel weer dienst. Misschien hier in Veenendaal wel dienst. En misschien zitten er wel mensen in die kerk, in dat gebouw dan. Die hebben echt een probleem. Ik hoop dat de voorganger weg is. Ik hoop dat de kost er ook weg is en dat de organist ook weg is. Dat hoop ik. Ja, zitten ze mooi mee. moet je het allemaal zelf doen. Echt, doe het zelf eens blijven, hè? Sorry hoor. Ik wil het even plastisch neerleggen. Ik bedoel gewoon te zeggen, de echte gelovigen zijn weg. Niet omdat ze van die kerk waren of die Maranatha-gedachten altijd voorstonden, maar omdat ze het leven uit God hadden. Daarom zijn ze weg. Zou je bij die een of bij die ander, zou je bij de achterblijvers willen zijn die hier, ja, die hebben dan ja, een paar extra stoelen natuurlijk. Ze hebben zelfs een paar extra auto's als ze het willen. De Heer Jezus zegt, ik kom je halen. En we gaan ons dan te buiten in allerlei excessen en we gaan allerlei vragen oproepen. Hoe gaat het dan? Hoe moet het dan? Er zijn allerlei verhalen over. Dat het wanordelijk is en zo, dat het niet goed gaat. Nou ja, die verhalen zijn er, ja. Pan Am, de Amerikaanse vliegtuigmaatschappij, een van de vele, die heeft naast een gelovige piloot, als ze dat wisten, altijd een ongelovige gezet. Want stel je voor dat die opname van de gemeente plaatsvindt, die piloot schiet uit zijn stoel, dan heb je echt een probleem. Dus dan een ongelovige daarnaast heb je de co-pilot, die moet het dan maar overnemen. Het is maar wat je wilt. Nee, het is geen onzinverhaal, het is echt gebeurd. En we hebben die poppetjes ook gezien die uit de vliegtuigen schoten. En de taxichauffeur en de chaos in de stad en zo, weet je wel. Ja, je zult er maar rijden, al die auto's. Ineens de gelovigen eruit. Dat zijn meer op het kruispunt. Al die verhalen ken ik. En het is natuurlijk makkelijk om die verhalen nu te pakken. Om te zeggen, kijk, dit kan natuurlijk nooit. En dit is zo kinderachtig als ik weet niet wat. Ja, zo gaat het nu. We verliezen de hoofdlijn echt helemaal uit het oog. En we gaan ons helemaal bezighouden met onderdeeltjes. Nou, ik ben er echt van overtuigd dat de Heere God het niet in een chaos kan laten uitlopen. Hij kan het heel ordelijk laten verlopen. Want hij is orde. Orde en vrede is hetzelfde. Dus het is helemaal niet zeker dat dat dus een chaos wordt. Of dat apparatuur waar een gelovige aan staat ineens in de soep loopt. Of hele systemen het niet meer doen omdat er een gelovige is. Laat dat nu los. Want dat zijn bijdingen. Hoofdzaak is dat de Heer Jezus zegt, ik kom ze halen. Ik ga ze brengen. Maar dat betekent niet dat het leven hier in Veenendaal ineens over is. Het betekent wel dat gelovigen weg zijn. Die zijn opgenomen. Die zijn weg. En dat wordt de hoop van de kerk genoemd. Dat wordt het uitzicht van de gemeente genoemd. Met die dingen mag je elkaar bemoedigen. Elkaar vertroosten. We horen hier niet. Het kan Spaans benauwd zijn. Maar we horen hier niet. We horen daar waar de Heer Jezus is. Daar horen we. Dat is ons tehuis. En hij komt ons halen. En hij zegt, ik kom spoedig hoor. Het duurt niet meer zo lang. Ik kom spoedig. En de geest en de bruid zeggen, kom maar Heer Jezus, kom maar. Maar wij zeggen, ja, nee, doe maar even niet. Doe maar rustig aan Heer, doe maar rustig aan. We redden ons nog even. Het gaat nog aardig hier in Nederland. Zo ongeveer. Het is zo dubbel als ik weet niet wat. Ik denk zelf, we hebben niet meer de ervaring van ingaan. Die onderlinge bijeenkomst ingaan in het Heilige der Heiligen. Overdag, hè? Weet je wel, elke dag. Hè? En omdat we dat niet hebben, hebben we ook geen belang bij dat Heilige der Heiligen daar. Dus Hebreeën 10 zit aan 2 Thessalonicenzen 2 vast. En daar zit misschien onze frictie. Ons geloofsleven is afgevlakt. Is geminimaliseerd. Door de tegenstander. Die ons met druk bezighoudt. En die ons met van alles opzadelt. Met begrafenissen, met crematies en met verkiezingen en met van alles en nog wat. Van alles wat er zo gaat gebeuren. Aanslagen op kerken en moskeeën. Beide komen al voor in 1 week bijna. En we zijn dus daarmee bezig. Terwijl we uit het oog verliezen dat God een heel duidelijk plan heeft om ons te geven als een heel bijzonder geschenk aan zijn zoon. De vader wil dat een keer graag en de zoon wil het ook graag. En als dat gebeurt, is het leven hier op aarde in één klap inderdaad anders. Dan is er een rem weg, een remmende factor is ook weg. Dat is de verwijder die nu nog tegenhoudt, die nu nog ervoor zorgt dat het niet allemaal zo cru wordt, zo banaal wordt. Dat is die tegenstander, die verwijdering. Die nu nog tegenhoudt uit 2 Thessalonicenzen 2. Maar er komt een moment dat wel gaat komen. Wij gaan naar de Heer en dan op aarde het leven verder. Nou, aanvankelijk zullen ze misschien zeggen, nou, dan zijn we die mensen kwijt. Ze zullen een leugen geloven. Dat zegt de Bijbel, hoor. Er zal dan een leugen zijn. Op de een of andere manier een leugen. Hoe die leugen precies in elkaar steekt, weet ik niet, maar dat is een leugen. toen de Heer Jezus opstond, hebben ze een leugen bedacht. En als wij opstaan, dan bedenken ze een leugen. De Bijbel zegt, ze zullen de leugen geloven. En God geeft aan mensen die bewust nee zeggen tegen de Heer Jezus, die vandaag fel tegen hem zijn, ik zend je een geest van de dwaling om die leugen ook te geloven. Dus mensen die heel bewust nee zeggen vandaag, hebben straks echt een probleem. Ik kan niet uitmaken of dat heel bewust is of niet, laat dat los. Maar als dat heel bewust is, dan is er ook een probleem. Want de leugen wordt geloofd. En dat loopt uit op een grote verdrukking. Dat loopt uit op een chaos. Dat loopt uit op het aanbidden van de duivel. En het grootmaken van de antichrist. En het grootmaken van het politieke leven. En van al die dingen gaan die tijd komen. En uiteindelijk wordt de chaos zo groot. En Israël staat dan in die tijd zo gigantisch onder druk. Dat ze geen kant meer uit kunnen. Dat op dat moment de Heer Jezus komt uit de hemel. Met ons. Aha. U ook. Ja, u gaat mee. Kom ik dan weer terug in Veenendaal? Ik denk van niet. Sabaldeburen soms? Ook niet. Ik denk dat u erboven blijft hangen als het nieuwe Jeruzalem dat van God uit de hemel neerdaalt. Een schitterend schouwspel. Hij, de koning der koningen, is hier. Hij is wel op de Olijvenberg en gaat in Jeruzalem wonen. En hij gaat in de troon zitten daar in Jeruzalem. En wij hangen erboven als een kubus. Lengte, maal breedte, maal hoogte is gelijk. Het heilige der heiligen hangt daarboven. Zakt als het ware uit de hemel. Daar zitten wij in. En we hebben het goed hoor. Straten van goud als doorzichtig glas. Een en al diamant, een en al schittering. Nee, we hebben zon en maan niet nodig. Nee, we hebben ook geen wintertijd en zomertijd. Dat is voorbij. U verlangt naar de Spaanse zon? Zon en maan niet nodig in die tijd. Licht ook niet nodig. Het is altijd licht. God is licht. Het lam is haar lamp. Een schitterend iets. Niet te begrijpen, maar prachtig uitgebeeld. En dat hangt daarboven de plek waar de Heer Jezus is. En ik weet niet wat jij roept, maar ik denk dat ik, als ik denk aan Veenendaal, als ik denk aan mijn woonplaats, je moet hem hebben! Zoiets. Wat God zei toen de Heer Jezus hier op aarde was, dat is hem! Hoort hem, weet je wel, zo heel fel. Mijn geliefde, mijn uitverkorene, de welgevallene, hij is het. Zo zullen we pijlen schieten naar de midden. Dat is hem. Je moet hem hebben, je moet bij hem zijn. We zullen hem verheerlijken. We zullen hem in elk opzicht vergezellen. Zoals de wolkkolom altijd boven de plek van Gods troon was. Weet je wat in het Oude Testament, hè? De troon was in de tabernakel. Het verzoendeksel, de troon van God. En de wolken hingen erboven. En in die wolk was de glorie van God te zien. Nou, iedere keer als die wolk verplaatste, dan ging die glorie mee, nog sterker. Als die glorie zich verplaatste, dan werd de troon meegenomen. Maar dat hoorde onlosmakelijk bij elkaar. Altijd was dat zo. Zo, als de troon van God hier is, de Heer Jezus, de koning der koningen, de Heere der Heeren hier op aarde, hangen wij erboven. Maar de opname van de gemeente gaat daaraan vooraf. Wij gaan naar hem. Weet je dat zo belangrijk is? Omdat de gemeente niet simpel hetzelfde is als de oud-testamentische heiligen. Dat is niet simpel hetzelfde als Israël. Dat kun je allemaal niet op één hoop vegen. Dat is gewoon een groot verschil tussen allerlei, wat we wel eens noemen, bedelingen. Tijdperken. En nu weet ik wel dat je daarin door kunt schieten. En dat gebeurt in Nederland en dat gebeurt vandaag weer. En weer gaan critici zeggen, zie je wat, ze schieten helemaal door in dit soort tijdperken. En ze zeggen zelfs dat doop niet meer hoeft of avondmaal niet meer hoeft. Weet je wel, of dat we stukken van de Bijbel niet meer nodig hebben. Ze schieten inderdaad door. En omdat er een bepaalde figuur doorschiet, gaan anderen zeggen, zie je wel, dat klopt niet. We moeten oppassen. De duivel zaait verwarring vandaag, ook op dit punt. Maar zou het nu niet zo kunnen zijn vanavond dat jij in je hart gaat zeggen, Heer Jezus, ik wil u bedanken dat ik bij de gemeente mag horen. Ik wil u echt bedanken dat ik leven uit God heb, dat ik wederom geboren ben, dat de Heilige Geest in mij is gaan wonen en dat de Heilige Geest mij ook aan het lichaam heeft toegevoegd. En ik wil u ook bedanken dat u het hoofd van het lichaam bent. En ik wil u bedanken dat u plaats gaat bereiden voor mij in het huis van de Vader en dat u een keer terugkomt om mij daar te brengen. Dat is de hoop van de kerk. Dat is toch alles? En dat moment van, en nu is het zover, dat is de opname van de gemeente. Is dat een fictie? Nee, het is geen fictie, het is feit. Gaat gebeuren. de moederheid zit vaak, en wat gaat er dan met de anderen gebeuren? Hoe ziet u dan Israël? De vragen komen wel. Maar eerst dit. Als dit helder wordt, wordt het een feest. Wordt het een blij gebeuren. Wordt het een troostrijk iets. Wordt het een geweldige beleidschap van binnen. Heer Jezus, kom maar. De geest en de bruid zeggen kom. En wie het hoort zeggen kom. En wie wil die komen. En mag nog het water des levens zomaar nemen. Nu nog. De tijd van Gods genade is er. U en ik zijn heel erg bevoorrecht. Amen.